Gemeente, laten we deze godsdienstoefening aanvangen door met elkander te zingen uit Psalm 68, daarvan het 10e zangvers. Geloofd zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Die God is onze zaligheid, wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Die God is onze God van heil, hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van den dood, volkomen uitkomst geven. We noemden nu Psalm 68, daarvan het 10e zangvers. Verder zal u een gedeelte worden voorgelezen uit Gods heilig en dierbaar woord, hetwelk u opgetekend kunt vinden in het heilige evangelie naar de beschrijving van Matthäus, daarvan het 24e hoofdstuk van vers 36 tot en met 51. Nog lezen we vooraf de 12 artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God en Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We noemden nu Matthäus 24 van vers 36 tot en met 51. Doch van die dag en die uren weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan mijn Vader alleen. En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook de toekomst van de Zoon, zal ook zijn de toekomst van de Zoon des mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot de dag toe, in welke Noach in den ark ging, en bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam. Alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des mensen. Als dan zullen er twee op den akker zijn, de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. Er zullen twee vrouwen malen in de molen, de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Waak dan, want gij weet niet in welke uur uw Heer komen zal. Maar weet dit, dat zo de Heer des huizes geweten had, in welke nacht waken de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Daarom zijt ook gij bereid, want in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen. Wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht, de welke zijn Heer over zijn dienstboden gesteld heeft, om hun lieden hun voedsel te geven ter rechte tijd? Zalig is die dienstknecht, welke zijn Heer komende zal vinden al zodoende. Voorwaar ik zeg u, dat hij hem zal zetten over al zijn goederen. Maar zo die kwade dienstknecht in zijn hart zou zeggen, mijn Heer vertoeft te komen, en zou beginnen zijn mededienstknechten te slaan, en te eten en te drinken met de dronkaards, zo zal de Heer van deze dienstknecht komen ten dagen, in welk hij hem niet verwacht, en ter uren die hij niet weet, en zal hem afscheiden en zijn deel zetten met de geveinsden. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niet, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en nooit zal laten varen uit de werken uw handen. Amen. Genade en vrede zij u met u. In de naam van hem die is en die was en die komen zal. En de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. Amen. ...145 vers 6 en 7. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Dat ongeveinsd in het midden van de ellende er zich naar Gods troon met zijn gebeen blijft wenden. Hij geeft de wens van alle die hem vrezen, hun beden heeft hij nimmer afgewezen. Het zevende, de Heere bewaart de ziel die hem bemint, maar hij verdelgt tien die hij goddeloos bevindt. Mijn blijde tong zal roemen in den Heere. En alle vlees zal juichen tot Gods eer. 6 en 7 van Psalm 145. aan de orde van behandeling is wat wij vinden in zondag 24, de laatste vraag en antwoord 64. Dus van de Heidelberg Catechisme zondag 24 is vraag en antwoord 64 aan de orde. Waarin gaande op de leer van vrije genade en de rechtvaardiging van de goddeloze gevraagd wordt. Maar maakt deze leer niet zorgeloos en goddeloze mensen? Het antwoord is nee, zij, want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waar geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten ter dankbaarheid. Wij willen dan in de eerste gedachte noemen de vrees voor terugval in het oude leven. En in de tweede plaats willen we denken aan de vrucht van het nieuwe leven. En in de derde plaats dan de oorsprong van het nieuwe leven. Die vrees voor terugval in het oude leven wordt in de vraag gesteld, maar maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen. En in het antwoord kunnen we dan zien dat dat onmogelijk is. Dat die vruchten van dankbaarheid zal door voortbrengen. En de oorsprong van het nieuwe leven vinden wij Christus ingeplant zijn. Geliefde, wanneer wij dan zeggen de vrees voor het tree wat hier gezegd is, dat wij in het oude leven terug zullen vallen, dan kun je daar bang voor wezen. Want wanneer wij in de praktijk hebben te zien wat de mens dan heeft te zijn die uit de aardaards is, dan kun je denken dat het oude leven zijn natuur is. En dat de mens dan in deze zonde staat op te leven, dat wees juist de reden die van de Heere zijn die het te vrezen. Maar wanneer is dat hier dan in de rechtvaardiging van de goddeloze ter sprake gebracht op te zijn, dan weten wij dus dan waaruit ze gehaald zijn. En wij daarvan ook te denken dat die mens dan uit de staat van dood gehaald is en van die zorgeloosheid al hebt te weten wanneer die zijn eigen toch een klein beetje hebt te kennen. Maar wanneer je door het leven beter gaat, dan weten wij dat het zichtbaar is onder de mensen, kinderen die dan ja, hier in het leven in de natuurstaat staan, dat hij dus dan zorgeloos is, zonder enige kommer over hetgeen wat hij doet in zijn leven en wat hij is in zijn leven of wat er zal gebeuren. Daar is hij dus dan zorgeloos in. En als wij dan te denken wat de Heer Jezus Christus gezegd heeft, dan haalt hij het ware op wanneer het is dat in de tijd van de dag dat we de wederkomst daarvan sprake hebben te zijn. Dan wezen we nog terug, dat is voor iedereen wel bekend, dat die gezegende lip heeft te spreken hetgeen hoe het de tijd voor Noach was. Ja, voordat de wereld verging door het water in de zondvloed, dan kun je kijken hoe heeft die mens toegeleefd. Slaan we als het ware dus dan onze Bijbel open en dat is hier dat de mens dan eet en drinkt en vrolijk is. En dat hij dan in de tijd dat te staan en dat er dan ja, ten huwelijk gegeven wordt, dan kun je denken wat is er eigenlijk dan verkeerd aan wanneer ik dan deze dingen die zeggen dat die zijn geoorloofd. Maar wij moeten eten, willen we leven. En we moeten drinken, willen we leven. En wanneer het naar de ordening is, dan heeft de Heer gezegd dat de man ja, de man en de vrouw dan natuurlijk heb te treden, prettig huwelijk heb te zijn. En dan zien we dat er als het ware ten opzichte van deze dingen niets is en wat verboden is. Dus dan moet het zijn dat er in de gezindheid van de mensenkinder is te vinden. Op wat voor manier eet hij, op wat voor manier drinkt hij en op wat voor manier geeft hij ten huwelijk of neemt hij ten huwelijk. Dat betekent dus dat er een hart is en dat er een gezindheid is. En die daarvoor leeft. En nergens anders voor. Nou ja, als we dan zien dat in het einde tijden en de vergelijking te trekken, dan zie je dat de mens het maar dan onverschillig is en ten opzichte van zijn zaligheid. Wanneer het Noach dan in arbeid is en niet de prediker de gerechtigheid te wezen dat er in het einde der wereld is dat de mens geoordeeld te toorten, daar denkt hij niet aan. Eigenlijk moet ik dan misschien wel zeggen raakpunten te vinden in het leven. Maar laat ik dan eerst eens eventjes zeggen dat u dan ten opzichte van dat in het oude leven wil weten verstaan hetgeen wat in die zorgeloosheid is. Want dan denkt het mens aan de dag van zijn dood niet. Dan denkt de mens niet aan het toekomend oordeel. Dan denkt hij niet dat de wereld heeft te vergaan. En zoals het toen in de tijd dat de maat de zonde volk te wezen. Dus je kunt niet zeggen dat de zonde minder erg is wanneer het niet zo erg is dat het in de tafel van Noach is. Dan kun je niet zeggen dat de zonde dus dan minder erg is. Want dan schrik ik ervan als ik dan weer hoor dat er iemand gaat sterven. En dan schrik ik ervan als ik hoor dat er iemand op het sterven ligt of dan mogelijk gestorven is. Of schrikken wij dan nergens van? Nou ja, als een mens dan denkt met Epicureus, vandaag leef ik en morgen sterf ik en het hebt helemaal en daar zit ik helemaal niet mee. En dan wordt het dus waar met zorgeloosheid bedoeld. En wanneer de mens dus dan al deze dingen hoort, en wil ik in de roepstemmen te wezen, en hij trekt zich er nergens wat van aan. Maar als ik dan zelf op het sterrenbed ligt, of als mijn kind zelf ernstig ziek zou zijn, en dan heeft het tegelijkertijd aan, en dan heeft het dan, ja, al mijn zorgen. En wil ik hier dus dan in het spaar dan veroordeeld, dat hij zo zorgeloos geweest is, dat hij er nergens aan gedacht heeft, dat hij als een blinde door het leven gegaan is, en dan eet de kop tot sterven, en heeft de mens dan de zorg ervoor. En dan gaat hij nadenken over dingen die hij dus dan al veel eerder had moeten denken. Toen hij zulke ernstige predicaties hoorde, en toen er zulke ernstige roepstemmen binnen uw huis gekomen is, wanneer zulke dingen te gebeuren, welke opzienbare, wanneer bijvoorbeeld door de sprake in de natuur is dit het te gebeuren, dat je zegt, grote getalen van mensen, kom om. Bijvoorbeeld wanneer dit vergaan van de wereld geweest is. En de Heer dan opnieuw spreekt van wat er gaat gebeuren. Dus de eerste wereld die is vergaan in de tijd van Noach. En deze wereld heeft te vergaan. En dan wordt het dus dan zegt, toen door water en nu door vuur. Maar die wereld die zal er niet meer pezen. En trekken wij ons daar dan wat van aan? Of trekken wij ons daar niet wat van aan? Zorgeloos? Of daar ernstig over bezorgd? Nou ja, oh, dat is al zo lang geleden. Van Noach, daar kan ik me eigenlijk niks van herinneren. Jij hebt dat op de zondagsschool gehad. En we hebben dat op de catechisatie gehad. En ook thuis, daar is er van de ouders van verteld. En op de school is er van verteld. Het is al zo lang geleden, overigens. Deze zorgeloosheid, waarvan de sprake te wezen en eens dichtbij gebracht te worden. Wanneer je dus dan denkt, ja, maar ben ik er dan wel mee bezig? Nou ja, hoeveel tijd hebben we nog om te leven? Dat weet u niet. En wie weet, wanneer de wereld vergaat, dat weten we ook niet. En wat heeft de Heer gezegd dat hij als een dief in de nacht hebt te komen? Dat is in het onverwacht. En als het dan onverwacht hebt te wezen, heeft hij tegen zijn discipelen gezegd dat ze waakzaamheid hebben te betonen. Bent u dat ook? En als je dan, ja, zo in deze maatschappij hebt te wezen, daar zie ik dan veel parallel lopen. En dan heb ik dan veel vergelijking te trekken en met de dagen van Noach. Want wanneer ik in deze welvaartmaatschappij dan heb te ervaren wat er in de hand te wezen, dan zie je wel dat de mens dan met groot vermaak en met veel plezier deze peer te genieten. En dat die in al die dingen welke genoten te wezen, niet tenminste te denken aan de dag van zijn sterven. En niet tenminste te denken, ben ik een kind van God of heb ik dan de waarachtige bekering in het leven. Want wanneer ik dus dan, ja, straks weer deelneemt aan de maatschappij. En het heeft dan weer maandag te worden. En ik heb daar weer te beleven dat ik de arbeid heb te verrichten. En je gaat dan straks dus dan in de kantine zitten. Dan zegt hij, wat was er gisteren, wat was er op zondag? Wat heeft dan de voetbalclub, wat heeft hij gedaan? Hebben ze gewonnen of hebben ze niet gewonnen? En dan zie je één keer dat de mensen in die peer te zitten. Van veel plezier.
En dat tegelijkertijd te staan en die radio op te knetteren. En dat tegelijkertijd de mensen spuiten. En van al die dingen die op zaterdagavond of op vrijdagavond beleefd is geworden. En breed uit te meten. En dat het tegelijkertijd is dat hij alweer verlangt te sparen. En naar nieuwe avonden. En van veel plezier en vermaak. Waarmee je dan kan zeggen, heel Nederland is in zorgeloosheid weggezonken. Dus dan een dag van, dan zegt de Heer, zoals dat dus dan toen was, is nu. En zoals het dan vlak voordat de wereld verging gebeurde, gebeurt nu. En dan zegt hij dan, zoals het in die dagen was, zal het dan zijn. En als het dan niet alleen Nederland ziet, maar als het dan heel die wereld ziet, dan zie ik dat heel die wereld waar dus dan dan in die zorgeloosheid is. En wat breed door communicatiemiddelen alles dan te zien en te beleven is, dan weten de jonge mensen allemaal wat er in die periode te gebeuren. En dan zie je wel dat heel die periode dat in die zorgeloosheid er te zijn. Zoals de Heer het gezegd heeft. En zoals u en ik leef misschien. Even bij je eigen stilstaan. Of eigenlijk nog een klein beetje stil. Wanneer ik als ik dan denk aan hoe is het in de kerken? Nou ja, als ik dan, laten we het voorgeslacht nemen. Uw opa, uw oma, dat voorgeslacht, dat leefde toch wel een klein beetje anders, of niet? En daar was het ernstig, want die hebben meegemaakt wat er in de oorlog was. En die hebben meegemaakt wat er in de ramp was. En die hebben meegemaakt dat er nog veel godvrezend volk was. En die hebben nog gezien dat er in de kerk stemmigheid was. En geestes was, liefde was. Ootmoedigheid was. Kleinheid was. Geringheid was. En dat er eigenlijk toch ook allemaal zo verveeld niet hadden. En die mensen waren eenvoudige mensen. En dominee, als je daar nou kijkt, het is bijna niet meer te houden. Op de school moet je horen hoe brutaal dat de kinderen soms zijn. Tegenover de meesters en tegenover de juffrouws. Oh, het geeft niks hoor, het is mondig. Het komt van de telefoontjes. Ja, maar hoe is het in de huisgezinnen? Ja, vader en moeder, daar hoef je niet meer naar te luisteren hoor, want dan kun je straks wel naar jeugdzorg als het niet meer gaat. Er is altijd wel instantie dat die de kinderen gelijk geeft en de ouders niet. Je moet echt niet meer de kinderen kastijden, want dan ga je de gevangenis in. Denk erop dat je niet meer iets van de zonde zegt. En pas op je poten, want ik pak je aan. Wat een geest. Wat een geest onder de mensen. Maar ben je dan niet bang voordat je dan, dat God je te verantwoording roept? Tuurlijk niet. Waarom zou ik? Ja, maar weet je dan niet dat je een keer gaat sterven? Ja, dat moet iedereen. En wat denk je ervan dat God het door de vingers ziet? Nou ja, het interesseert mij dat. Zorgeloosheid. Ik trek me er niks van aan. Zorgeloosheid. En je moet de zonde niet bestraffen, dominee. En want ik zal wat dit doen of dat doen. Nou ja, waar dan ook, in de kerk of in de politiek of in de regering of in het bestuur, val niet meer mee. Het is allemaal bijna ondoenlijk geworden. En de mensen die zegt, de stemming en de geest is nu eenmaal zo. En die de wereld is gelijk aan de wereld. Dus niet alleen wat er dus dan buiten de kerk is, maar het is ook binnen de kerk. Nou, ga eens kijken dan, of er nog verschil is met de wereld en met de kerk. Bijkans niks. Hebben we kleed ons als de wereld, knippen ons als de wereld, hebben zien eruit als in de wereld, maar dat geeft toch niet, dominee? Waar maak je eigen toch druk om? Het zit toch niet in de kleren? Het zit toch niet in het uiterlijk? Waar maak u toch zorgen over? En wat heeft u toch? Ja, dat is het oude natuurlijke leven natuurlijk dat je dat doet. En dat is dat het wereldse leven wat je nu dan doet. En de kerk die heeft toch dan op God gericht te zijn. En die heeft toch in zijn geboden en in zijn wegen te wandelen. En die dient dan toch dat gehoorzaam te zijn. En die dient dus dan de werken en met werken te betonen dat hij dus de Heer aanhangt. En niet de wereld. En bent u dan daarover niet bekommerd? Nee. Assertief, dat moet je toch zelf weten. Ja, ik laat het echt niet zeggen hoor. Ja, maar het staat in de Bijbel. Ja, dat geeft mij ook niks. Want daar lees ik amper meer in. Ja, ik word er nog wel bij bepaald, maar niet overal meer. He, dan zeg ik, nou, de kerk is zelf ook seculier geworden. En seculier betekent dus beeldgeboorte. En het geeft allemaal niks. Als je daar wat van zegt, als je daar wat van preekt, dan zeg je iets wat vreemd is, hebben we morgen gezien. Wat een zorgeloze wereld. En als ik dan in die gezinnen kijk, zijn ze het nog met de dood en de eeuwigheid bezig? Ja, hebt de mens nog bekeer, hebt die nog bekering? Is er dan een huisgodsdienst tegen u samen dan op de knieën? En bidt u dan tot God en vraagt u, hangt u God ook aan? En hebt u dan ook ernst mee te maken met de dienst des Heren? Ja, dominee, het moet je toch gegeven worden? Het krijg je dan wel als het zover is. Ja, maar de Heer, die heeft toch net toch gelezen dat de Heer dus dan die zorgeloosheid bestraft. En dat hij dan ingeslapen is met die dingen van de wereld. Dat die geest van die diepe slaap over de mensenkinderen gekomen is. Wat een oordeel toch. Nou ja, wie bent u en wat zijn wij? Nou, als het goed is, dan ben je daar uitgehaald. En net heer je dat op het spoor van zijn gerechtigheid gezet. En nu kun je dus dan niet denken, als ik nou maar gered ben, dan maakt het niet allemaal meer uit hoe ik leef. Maakt deze leer van God vrije getade dan geen zorgeloze mensen, zoals ik toen geleefd heb in de zonde en in de zondemacht. Zou het dan... Ja, wanneer het dan vrijgesproken is op grond van de verdiensten van Christus en de zaligheid in Christus Jezus gekregen heb, dan niet zulke mensen maken. Geloof het maar niet. Geloof het maar niet, en wanneer het uw zonde geworden is en gij door de genade van God gered bent, en dat u daar weer in terechtkomt. En indien het zou wezen dat hij valt, want dat doet een kind van God ook, blijft hij daar niet in. Als dat waar is, dan is het werk niet echt. Maar je hoeft er echt niet aan bang te wezen, zegt hij, dat u dan in dat voorgaande leven, ik zou als zeggen, dat eertijds, als je dan echt op goede gronden gered bent geworden, dat je dus daar weer in terechtkomt. Behalve misschien dat je eens een keer struikelt en je overrompeld werd door zonde, maar niet meer vrijwillig, zoals toen. He, dus zorgeloos wel, maar niet zo, zoals dat hier net te bedoelen. Echt wel zorg, dat zullen we dan straks zien, maar niet zo zorgeloos als toen. Zorgeloos. In de zin, laat het maar aan God over. Die leidt mij wel. Maar ik heb er wel bezorgd over te wezen dat ik niet in zijn pad en in zijn weg gaat. Maar eigenlijk een heilige zorgeloosheid ten opzichte van het bestuur dat God over zijn kerk heeft. Laat dat maar aan God over. En het tweede is dan, ja, goddeloos. Nou, ik, Ik moet er niet te veel over door te wijten natuurlijk, want er komt het plaatje van de natuurlijke mens weer naar voren. Dat is toch verschrikkelijk. Zo heeft God ons toch niet geschapen. Hij heeft ons geschapen en het beeld tegelijk is. Dan moet je toch eens kijken wat er van die mens te zeggen is. Godloos. Nou, daar is ook niks voor nodig om dat te worden. Er is niks voor nodig om zorgeloos te worden, want het zijn we al. Er is niks nodig om goddeloos te worden, want het zijn we ook al. Want we zijn zonder God in de wereld, in onze onbekeerdheid. En hebben we niet het beeld van God, het hemelse te dragen, maar dan tenminste het beeld van de wereldse te dragen. Daar is eigenlijk dan ook helemaal niks voor nodig om een mens dan goddeloos te noemen. Ja, natuurlijk kan ik dan wel zeggen, dan moet je zijn werken eens zien. Verschrikkelijk toch, als je die krant openslaat, je weet niet meer wat je leest. Wat is een mens toch overal toe in staat, hè? Wat een losbandigheid is er toch, hè? En wat een ontwrichting in de maatschappij, in de huwelijken en onder de mensen. Het is verschrikkelijk, het is goddeloos. Je weet niet meer op wie je vertrouwen moet. Je beste vriend eigenlijk niet meer. Wat leven die mensen toch slecht, hè? Nou ja, waar bestaat die overtreding? Breed het maar uit, het zijn net criminelen. Hè? Je kunt wel zeggen, van, nou, hij staat in de krant van iemand en die paraat moord en doodslag. En als die in de gevangenis is, is die nog mee bezig. En zijn familie is zelfs nog niet veilig voor hem. Nou ja, dan kun je allemaal lezen wat goddeloos, hè. Maar als je dan zegt, hoe komt die daar nou toe? Wat is daar nou de oorsprong in? Dan weten wij dat, dat de mens gevallen schepsel is. En dat de mens dan van God gescheiden is. En zonder hoop te zijn. Nou ja, dacht je dan, zegt hij de onderwijzer, dat wanneer je ziel gered is, dat je aan dergelijke praktijken in je leven weer gehoor gaat geven. Dat is eigenlijk waarvoor je vreest. En zegt tegen de Heere, Heere, houdt u mij toch vast. Houdt u mij toch vast dat uw naam en dat uw eer door mij niet wordt ontheiligd. Dat is juist de kommer en de bezorgdheid. Dus die is niet zorgeloos ten opzichte van dit te gebeuren. Maar die heeft juist de bezorgdheid dat hij niet tot oneer van God op de aarde staat. Waarom dan niet? Nou, hij heeft een nauwe band met de Heer gekregen. Wanneer ik dus dan uit die wereld ede te wezen, dan is het natuurlijk te zien dat u een nauwe band met de wereld hebt. Daar bent u vol van. En wanneer het is dat je een nauwe band met je geld hebt, daar ben je daar vol van. En wanneer het met de grootheid van het leven te staan, daar bent u er groot mee. En wanneer ik dan zeg de hoogmoed van het leven, dan is dat zichtbaar in je leven, daar ben ik groot mee. Maar als ik dan genade van God gekregen, ben ik nederig. En ben ik klein in mezelf. Sta ik niet zo hoog en draag daar de beeldenis van hem, welke mij gekocht heeft. Want hij heeft mij uit die peert gehaald. Hij heeft mij uit die peert getrokken. Hij heeft me gezaligd. En hij heeft mij in vrije gedaad in gunst komen aan te nemen. En ik ben zijn kind geworden. Dan is dat hier dan ook in het leven van zijn kinderen te zien. Dat zij een nauwe band met de Heer hebben. En je wilt toch niet geloven dat zij op die wijze terugvalt, dat zij in dat eertijds in die zonde leven en weer verder gaat nadat ze gered zijn. Nee, ze hebben juist hier het werk ermee om nauw en dicht bij God te blijven. En dat er niks tussen komt. Nou ja, je hebt een meisje en je hebt verkering. En je gaat bruut met haar om. Nou ja, dat meisje zegt, jij houdt niet van me. Andersom is dat ook, dat meisje kan ontrouw zijn. Daar zeg jij, maar met jou ga ik niet trouwen. En in het gezin in het gezin kan het wezen en dat er iets in het gezin plaats te vinden en wat verwijdering geeft. Nou, dat weet je toch zeker niet? En wanneer dit gebeurt, en dan maakt u het gauw weer goed, want u hebt niet de zon onder te laten gaan voordat u het goed hebt gemaakt. Want u bent op die relatie, u bent op die verhouding, u bent met natuurlijk zeer content en ingenomen en u wilt niet dat het verstoord te worden. Dus bedenk maar niet dat je dus daar niet nauw leeft in de Godvrezen, want dan zie je erop toe dat er niet iets tussen God en tussen je ziel komt. Nou, dan zegt hij, het ware, ik zoek de Heer met al mijn krachten en met geheel mijn hart, zonder dat ik iets terughoud. En ik wandel in zijn wegen, want ik let er goed op dat er dus daar niet iets tussen komt, waardoor die verhouding scheef getrokken wordt, en dat ik tegen zijn aangezicht niet zal zien, en dat dit mij weer verborgen is. Hij ziet nauwer toe op je levenswandel. En je bent niet slordig in je geestelijke leven. En je hebt ten opzichte van deze wandel te letten op zijn woord bijvoorbeeld. Dat hebben we vanmorgen gehad. We kunnen dat straks nog zien, Psalm 119. En die gaat er helemaal in verder. Dat hij die hele pad van een christen hebt te tekenen. Wat hij beoogt. Wanneer hij de Heer navolgt. Wanneer dan door het geloof op hem te zien, dan kun je toch zeggen, David, je bent een kind van God. En hij beschrijft heel zijn levenswandel, wat hij in al zijn droefenis ondervindt, ten aanzien van zijn eigen, dat zijn ziel in de stof hebt te klimmen, of wanneer het onder de mens is, dat hij daar anders wandelt dan dat de Heer geboden heeft. Wanneer het dus de koning van de kerken te zijn, dan heeft hij de koning van zijn volk te zijn, dan heeft hij dit in de gratie God te wezen en geeft ordinantie, welke is het waar dus te niet overtreden dienen te worden. En als het te overtreden te worden, dan leidt hij daaronder als koning. Dat kwelt zijn ziel. Dat maakt hem bedroefd. Dus hij heeft de ordinantie dan van God lief. En als hij dan in die ordinatie van God hebt te horen dat zijn geboden moeten betracht worden, dan betracht hij zijn geboden. En dan heeft hij ten opzichte van zijn struikelen daar grote smart over. En zo kun je zien dat hij altijd dan verlangt in zijn huis te zijn. Psalm 84, Psalm 92, Psalm 27. De gemeenschap met God zoekt. Dan kun je dus dan zien dat hij nou op toeziet om hier dus dan die binnenkamer te bezoeken. In het verborgene met hem verkeert. Dat zijn slordige leven ten opzichte van dat betreuterd te worden, wanneer hij dus dan al zijn arbeid en werk net als een ander moet doen, maar dat het binnenkamerleven kwijnt. Als een schaap heb ik gedwaald in tront dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Nou, dat is niet zorgeloos. Als ik dan deze man en de rotzalige dat heb te zien, dan zie ik dat ze eigenlijk dan zeer bezorgd zijn en hun weg dan steeds hebben na te gaan of ze nu wil wandelen in het pad der gehoorzaamheid. En dat ze dus dan niet zeggen, ik heb een geredde ziel, dan maakt het niet meer uit hoe ik eruit ziet en hoe ik wat doet. Maar dan zeggen heren, dat ik tot uw eer leven mocht. Dus dan let je dus dan op wat in je Bijbel die staat. Dan let je erop wat de heren door zijn geest in je hart hebt te spreken. En dan wil je dus dan godzalig leven. Niet goddeloos leven, maar een godzalig leven. Want God is ons tot zaligheid geworden. Je zou die Psalm 68 nu in één keer begrijpen, die ik heb laten zingen. Die God is onze zaligheid. En ben ik dan aan het einde te komen, dan denk ik weer dat mijn vader het sterrenbed die volkomen uitkomst zal geven. En wanneer dan is dat bij gerucht is dat dominee Klok gestorven zou zijn, daar zeg ik nou dan is het waar dat hij uitkomst zal geven. Maar zeker weet ik dat niet. Maar als dat dan wel is, dan zeg ik dan zal hij uitkomst geven bij het naderen van de dood. En dan heb het niet het werk te wezen wat ons de zaligheid te bieden, maar Christus werk heb te wezen, maar het niet de zorg voor de kerk is het ware en dat het toe kan. Want dan zegt het oude volk, wie zij een nauw leven, dat geeft een ruim sterven. En het slordige leven geeft een moeilijk en een zwaar sterven. En dat betekent dan dat God op terugkomt hier. Dat je het ware dan in je eigen hart wel voelt dat er iets weer recht gemaakt moet worden. Voordat het sterven gaat worden. Een slordig leven en benauwd sterven. En dat heb ik nog niet eens genoemd voor iemand die geen kind van God is. Oh, als je dat toch... pas hoorde ik het nog weer... Oh, die mensen durfden er bijna niet van te praten wat ze daar op dat sterrenbed hebben gezien. En moeilijk voor Gods volk geweest, spotter tegen Gods volk geweest, spotter tegen Gods kinderen geweest, spotter tegen Gods knechten geweest. Nou, dan had je dat sterrenbed eens moeten zien. Verschrikkelijk, verschrikkelijk, verschrikkelijk. Als je zo leeft. Mensen durven er niet eens over te praten wat ze dan zien. Gebeurt niet bij iedereen, maar dat gebeurt als de consciënties aan deze kant van het graf al geopend worden. Want dat kan ook zo zijn dat je sterft zoals je geleefd hebt. En dan hoor je daar niks meer, want dan is hij net zo onverschillig in zijn dood als dat hij in zijn leven geweest is. En zorgeloos. Maar als de Heer dus dan de consciëntie opent, dan zie je verschrikkelijk. Dus de hel, dan is de hel al aanwezig voordat je in de hel bent. Maar aan de andere kant, en dan het Heer zijn volk ook welkom te heten, die God zalig wandelt. En dan zie je wel dat God dus dan daarop acht geeft in de vrezen des Heren te leven, dat je wijkt van alle kwaad. En dan heeft het niet te betekenen dus dat het werk meedoet in de zaak der zaligheid, maar dat betekent dus vrucht van dat nieuwe leven, dat God in het hart het leven gegeven heeft, dat trekt op God aan. En dat betreurt de zonde, en het haat de zonde, en de zonde werken. En die heb je de godzaligheid leef. En die hebt het werk de godzaligheid leef. En die hebt het werk van het leven de godzaligheid leef. En u ziet het. U ziet het. Als je een kind van God die in je leven hebt, spreekt hij in zijn levenswandel. Niet in wat hij zegt. Want de mooie woorden zijn er al wel. Daar kan wel eens flink tegenvallen met die mooie woorden. Maar je ziet het dan in de levenswandel. Een leesbare brief, zeggen wij dan. Daar heb je, je kunt gewoon al zien iemand in zijn levenswandel dat hij met alle zorg en liefde de Heere aankleeft. Waarom? Omdat God zijn God is. Omdat God hem gered heeft. Omdat God hem genadig geweest is. Gehoorzaamt hij God. Dat heeft hij niet beloofd. Dat hij dat doen zou en uiteindelijk niet doet. Maar hij doet het ook. Ja, hoe slecht dat het in zijn eigen oog ook gaat. En het kan eigenlijk elk smetje grote zondaar worden. Ja, maar als jij niet naar de hemel gaat, wie moet het dan nog wel naar de hemel gaan? Zo nou, als jij leeft en zo ernstig dat je leeft en zo getrouwd dat je in Gods inzettingen bent. Nou, zegt hij, maar het zal voor mij het grootste wonder zijn, hoor. Want het kleine, kleinste, minste, geringste zond is eigenlijk onverdraaglijk voor een blanke ziel. Dus het is onmogelijk dat iemand dus dan geen vruchten van dankbaarheid zal voortbrengen. Die Christus, laat ik proberen te korter te doen. Dat die Christus ingelijfd zijn, ingeplant zijn. Kijk maar in het laatst. Dus En dan zegt hij één plant met de Heer geworden zijn. Dat betekent dus dan in eenheid met Christus dus leeft. Zoals de, ik meen dat hier ook in de, ja, in de cijfertjes eronder staat. Staat er ook Johannes 15 in. He, Johannes 15. Net voor ik wegging, zag ik het toch even, viel me open. Ik had er eigenlijk al aan gedacht. He, dat hij zegt, kijk die één plant, dat wijst altijd, altijd. En naar Johannes 15, waar het is de Heer gezegd heb. Ik ben de paardenpijnstok en mijn vader is de landman. En wanneer ik dan zeg, kijk die rank die geen vrucht hebt voor te brengen. Die houdt die af en werpt die in het vuur. En degene die is die bel. En dan, ja, de Heer toe het te boren. En die reinigt hij. Heiligmaking. Inplanting, rechtvaardigmaking, heiligmaking en reinigmaking betekent dus dan dat er in het eind van zijn leven een oogst is van de vrucht die de Heer dan zelf heeft gewerkt. En als ik dan zeg, kijk, de oogst van de vrucht is dit, dat er in dankbaarheid en liefde gewandeld te worden, dat Jezus Christus dan zo voor mij gestorven is en dat Christus dan zo voor mij geleed heeft en Christus mij dan behoud heeft en beter gebracht heeft tot God, dat God me aangenomen. En dan zie ik dat er is in die eenheid met Christus de nauwe band, welke mij aan God heb gebonden. En dat die andere dingen er dan niet, dat is niet zijn kun je zeggen, dat kan ik niet zeggen, je kunt het niet ontkennen, maar niet meer leven in hem. Hij eerst is de macht der zonde zo groot die mij heeft onderworpen. En nou is de macht van de zonde zo groot en dat ik ze haat. Maar als het wel is dat hij er steeds eerst zegt en mij gevangen neemt tegen mijn wil. Ik, ellendig mens, en wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? Eén met Christus. En dat is geen bloembollengeloof. Dat in een bepaald stadium, als het ware, dus dan de bloem in de bol heeft en een keertje tot Christus komt. Want een bloembol heeft helemaal niks, geen associatie met de wijnstok. Dus van verschillende natuur. Hij wordt er geplant. Hij wordt er geplant. En het woord van God wordt gezaaid. Het woord van God wordt gezaaid. En hij wordt Christus ingeplant, niet gezaaid, geplant. Eén plant met hem. Dat heeft helemaal niks met bloembollen of eikeltjes te maken. En dat heeft totaal niks, geen sprake van. Dat is in deze inenting, inlijving, één met Christus te worden. Dadelijk door wanneer het geloof komt. De natuur is dan zijn natuur. En zijn werk is dan het werk in mij. En dat heeft in de vereniging te wezen met de gelijkmaking van zijn dood en van zijn sterven. Maar het heeft dan ook tegelijkertijd te maken met de opstanding van Christus. En met hem gestorven. Dus niet de procesmatige groei van een bepaald geestelijk leven, maar een groei in Christus door het geloof. Dus ten opzichte van deze afsnijding in Adam is een resolute afsnijding met de eerste Adam. En een resolute inlijving in Christus, ingeplant zijn. Nu met een tussenstadium van bepaalde processen. Maar van het ware geestelijke leven uit Christus. En dat leven in Christus, dat is te zien. Dat was de oorsprong, de vrucht van dankbaarheid is door de verlossing van Jezus. Dus het wijst dan terug in de eerste, als u mij hebt kunnen volgen, dat ik dan eerst heb teruggewezen naar de eerste Adam. Die zorgeloos en goddeloos is. En dan in de inplanting terugwijzen naar Christus die dank werkt en liefde werkt vanwege de verkregen verlossing. Godzaligheid ziet. Een godzalig leven. De verklaring van hem, die dient tevoren om te zeggen, het is onmogelijk wanneer ik dan Christus ingelijfd en ingeplant is, dat ik dan weer in die zonde, ik zie je weer in de kroeg. Nou, geloof het maar niet, maar wel in de kerk. Ik zie je in de bioscoop of op het voetbalveld. Nou, geloof het maar niet. Daar ben je juist weggehaald. En nu vind je mij onder Gods volk. Eerst was het dan op de weg naar de hel aan. Maar geloof het nou maar niet. Want nu is het op de weg naar de hemel aan. Pelgrim op reis naar de eeuwen. De gerichtheid en de gezindheid is dus die kant op. Niet die kant op. Daar kom je vandaan. Daar kun je dus dan allemaal wel weten, als ik dan in het leven deelneem, waar je op gericht bent. Het is werken. Het is geld. Het is plezier. Het plezier. Het is vermaak. Het is wereld. Het is vakantie. Nergens anders over. De richting, de gezindheid ligt op die kant. En als ik dan uit de gerichting van Gods volk, wanneer is er weer kerk? Wanneer kan ik weer in de kerk? Ja, zijn er nog van het volk van God, kan ik die nog eens bezoeken? Hoor ik nog eens een keertje het getuigenis van de Heer? Wanneer is het weer zondag? En wie komt er te preken? Niet de dominee. Ja, dat kan ook wel. Maar is dat ook een godzalige man? En welke ons te weg des levens verklaart? En welke net als Paulus dan verkondigt Christus Jezus? Die gezindheid en die gerichtheid? Of die andere gerichtheid? De ene kant op naar de hel. En de andere kant op naar de hemel. Maar niet zo compromis, geveinsdheid, huichelarij, je eigen mooi voordoen en wereldsleven. Ga niet. Dat noemt de Bijbel de gedaante, de godzaligheid. Je hebt er wat te wachten. Het is net als een prachtige appel. Het is alweer voorbij. Maar we hebben van die boom hebben appels gehaald. Mooie buitenkant maar. En je snijdt het op binnen, is helemaal verrot. De pit deugt niet. Kijk eens naar de pit. Nou, het gaat nog wel in de gemeente, toch? Zondag kleden wij ons netjes aan. Maar door de weeks. Oh, als je dan een... iemand uit Zimbabwe in de kerk zit, dan zegt hij, nou, laat ik het maar niet zeggen, verschrikkelijk, laat ik het zo maar zeggen. Moet je die vrouwen zien en dan moet je die meisjes zien. En lopen die jongens in pyjama's of zo, komen ze met de werkgoed in de kerk. Dat doe je toch gewoon in de kerk, toch niet? Dan ben je toch netjes voor het aangezicht van God. Is dat de kerk van Nederland? Oh ja, nee, vroeger was het wel anders hoor, maar nu niet meer. Want ja, wij doen nog wel wat aan godsdienst, maar het leeft eigenlijk niet meer. Het is al lang weg, godsvrezen. Ja, zo moet het dan niet. Is dat te zien? Of zie je nou het andere? Nou, als je nou Christus ingelijfd bent en je hebt veel met hem op en je hebt hem lief en je wilt hem niet graag bedroeven, dan kun je dat zien. Dan leef je in de vreze Gods. Amen. Psalm 130, vers 2. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, gadeslaan ons ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? En dan moet je opletten. Maar nee, daar is vergeving. Daar ging het over. Altijd bij u geweest, dies wordt gij, Heere, met beving recht kinderlijk gevreesd.
Dat is eraan verbonden. Zonder vergeving en in kinderlijke vrezen de Heere leven. Heiligmaking. Rechtvaardigmaking, heiligmaking. Rechtvaardigmaking in de vergeving van zonde en de vrezen des Heeren in de heiligmaking. Hoort bij elkaar. Psalm 130, vers 2. Daarbij wil overgaan tot de herbevestiging van de ouderlingen en diakenen. En willen wij daartoe het formulier lezen. Geliefde christenen, gij die weet hoe wij tot nu toe de onderscheiden reizen u voorgedragen hebben, de mannen van onze tegenwoordige medebroeders, die tot een dienst van het ouderlingschap en het diakenschap deze gemeente verkoren zijn. Om te vernemen of iemand wat had waarom zij in hun ambt niet zouden behoren bevestigd te worden. Het is nu al zo dat voor ons niemand is verschenen die iets wetters tegen hen voortgebracht heeft. Waarom wij thans in de naam des Heren tot de bevestiging zullen voortvaren. Om hiertoe te komen zult gij broeders die men herbevestigen zal. En voor allen die hier tegenwoordig zijn, steeds voor eerst aan te horen uit het woord Gods een korte verklaring van de instelling en het ambt der ouderlingen en diakenen. Belangende ouderling is aan te merken dat het woord ouderling of oudste welk oude testament is genomen en een persoon betekent die in het aanzienlijke kamp van regering over anderen gesteld is. Toegeschreven wordt aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel zegt, de ouderlingen die wel regeren zullen dubbele eer waardig geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer, Daar ziet men dat in de apostolische kerk twee soorten van ouderlingen zijn geweest, waarvan de eerste hebben gearbeid in het woord en de leer en de andere niet. De eerste waren dienaars des woords en de herders, die het evangelie verkondigen en de sacramenten bedienden. Maar de anderen die niet in het woord arbeidden en nochtans mede in de gemeente dienden, droegen een bijzonder ambt, dat zij namelijk over de kerk opzicht hadden, en die regeerden met de dienaars des woords. Want Paulus in Romeinen 12 vers 8 gesproken hebben van het leerambt en ook van het ambt der uitdeling of diakenschap, spreekt daarna van deze dienst afzonderlijk, zeggende: die een voorstander is dat hij zulks doet in naastigheid. Insgelijks op een andere plaats vermeldt hij onder de gaven en ambten die God in de gemeente gesteld heeft ter regering. Zo is dan deze soort van dienaars den anderen die het evangelie prediken tot hulp en bijstand, gelijk het in het Oude Testament de gemeente gemene levieten in de dienst des tabernakels den priesters bijgevoegd waren, als medehelpers in hetgeen de priesters alleen niet hadden kunnen doen. Blijven er nog staans bij die ambten altijd onderscheiden. Bovendien is het goed dat bij de dienaars des woords zodanige mannen tot mederegeerders gevoegd worden, ten einde daardoor uit de gemeente Gods te meer geweerd worden de alle tirannie en heerschappij, die lichter kan inbreken wanneer bij één alleen of bij zeer weinigen de regering staat. En alzo maken de dienaars des woords en de ouderlingen tezamen in college of gezelschap, zijnde als een raad der kerk en vertonen de hele gemeente. Waarop de Heere Christus ziet wanneer hij zegt: zeg het der gemeente, het welk geenszins bestaan kan worden van alle lidmaten der gemeente, ieder in het bijzonder, maar zeer bekwamelijk van degene die de gemeente waarvan zij verkoren waren, zijn regeren. Zo is dan ten eerste het ambt der ouderlingen met de dienaars des woords opzicht te hebben over de gemeente die hun bevolen is. Naastelijk toe te zien of iegelijk zich behoorlijk gedraagt in belijdenis en in wandel. Die zich onstichtelijk gedragen, te vermanen en te verhoeden dat de sacramenten ontheiligd worden zoveel mogelijk is. Ook mede tegen de onboetvaardigen volgens de christelijke discipline of kerkelijke tucht te handelen en de boetvaardige veter in de schoot der kerk te ontvangen, gelijk niet alleen blijkt uit de vermelde uitspraak van Christus, maar ook uit meer en andere uitspraken der schrift, dat deze dingen niet te staan bij één of twee personen alleen, maar bij velen die daartoe gesteld zijn. Ten tweede, nadien de apostel beveelt dat onder de christenen alles betamelijk en ordelijk zal toegaan en niemand anders dan de door wettige beroeping in de kerk van Christus behoort te dienen, volgens de christelijke ordinantie daarvan zijnde, zo is het mede het werk der ouderlingen daarop acht te nemen en in alle voorvallende zaken die de welstand en de goede orde der kerk betreffen, met goede raad en dienaars des woords behulpzaam zijn, ja ook met raad en troost alle gemene christenen te dienen. Ten derde is hun ambt in zonderheid mede toezicht te nemen op de lering en de wandel der dienaars des woords, ten einde alles tot stichting der kerk gericht mogen worden en dat geen vreemde leer worden voorgesteld, volgens hetgeen wij lezen in Handelingen 20 vers 28, waar de apostel vermaand naastig wacht te houden tegen de wolven die in schaapskooi van Christus mochten komen, om het welk te doen de ouderlingen schuldig zijn Gods woord naastig te doorzoeken en zichzelf gedurig te oefenen in de overlegging van de verborgenheden des geloofs. Aangaande de diaken kunnen wij van hun oorsprong en instelling lezen in Handelingen der apostelen. Al daar vinden wij dat in het begin de apostelen zelf de bediening der armen gehad hebben, aan wie voeten gelegd werden prijs der verkochte goederen en een iegelijk werd uitgedeeld nadat elk van nood had. Maar alzo daarna een murmurering ontstond, omdat de weduwen de Grieken in de dagse bediening overgeslagen werden, zo zijn door de vermaning der apostelen mannen gekozen geworden die eigenlijk hun werk van de bediening der armen maken zou, opdat de apostelen in het gebed en de bediening des woords zich te beter mocht volharden. En dit is van die tijd af onderhouden geweest in de kerk, gelijk blijkt uit Romeinen 12 vers 8. Alwaar de apostel van deze dienst sprekende zegt dat degenen die uitdelen zulks doen, zullen in eenvoudigheid. En elders sprekende van de behulpsters bedoelt hij degenen die in de gemeente gesteld zijn om de armen en de ellendigen te helpen in de nood. Uit welke plaatsen genoeg te zien is welk het ambt der diakenen, namelijk ten eerste dat zij in alle getrouwheid en naastigheid de aalmoezen en goederen die de armen gegeven worden verzamelen en bewaren. Ja, ook vlijtig zijn om te helpen toezien dat de hulp der armen vele goede middelen gevonden mogen worden. Het tweede deel van hun ambt bestaat in de uitdeling, waartoe vereist wordt niet alleen gaven, onderscheiding en voorzichtigheid, om de aalmoezen niet te besteden dan waar het nodig is, maar ook blijmoedig en eenvoudigheid om met een bewogen hart en het toegenegen gemoed de armen te helpen, gelijk de apostel eist in Romeinen 12 vers 8 en 2 Korinthe 9 vers 7, waartoe zeer goed is dat niet zij alleen met de uiterlijke gift, maar ook met de troostrijke redenen het woord Gods aan de armen en ellendigen hulp bewijzen. Gelieve dan nu de herbevestigde ouderlingen, diaken op te staan. Ten einde dan, geliefde broeders, Wichert Pols, Leendert Jan Buitendijk, Leendert Hofland, Zijbrand Neodardus Burggraaf, Willem Gijsbert Koolmees, Jan Kalkman. En eigenlijk mogen horen dat gij gezind zijt voor zij de diensten in elk in het zijne aan te nemen. Zo zult gij antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden. En eerstelijk vraag ik u, ouderlingen en diakenen, of gij niet gevoelt in uw harten dat gij wettiglijk van Gods gemeente en mitsgaders van God zelf tot deze heilige diensten elk in het zijne beroepen zijt. Ten tweede, of gij de schriften des Oude en Nieuwe Testament houdt voor de enige, het enige woord Gods en de volkomene leer der zaligheid. En alle leerlingen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde, of gij belooft uw ambt, gelijk gij dit hiervoor beschreven is, volgens deze leer getrouwelijk naar uw vermogen te bedienen. Gij ouderlingen, Wichert Pols, Leendert Jan Buitendijk, Leendert Hofland. In de kerkregering nevens de dienaars des woords en gij diakenen, Zijbrand Neonardus Burggraaf, Willem Gijsbert Koolmees, Jan Kalkman. In de bediening der armen en ook gezamenlijk belooft u in alle godszaligheid te gedragen, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaningen, indien gij u kwaamt te ontgaan. Wichert Pols, wat is daarop uw antwoord? Leendert Jan Buitendijk, wat is daarop uw antwoord? Leendert Hofland, wat is daarop uw antwoord? Zijbrand Neonardus Burggraaf, wat is daarop uw antwoord? Willem Gijsbert Koolmees, wat is daarop uw antwoord? Jan Kalkman, wat is daarop uw antwoord? De alvermogende God en Vader geeft u alle tezamen zijn genade. Dat gij in deze uw diensten getrouwelijk en vruchtbaar mogen verkeren. Amen. Willen gemeente hem staande toezingen wat wij in Psalm 119, vers 17 vinden. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. Geef mij verstand met goddelijk licht bestraald, dan zal mijn oog op uw wetten staan. Dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook dwaalt, dan zal zich het hart met mijn daden paren. Psalm 119, vers 17, willen we een staande toezingen. Lieve aanbroeders, heb u er nog wat te herinneren? Je zou kunnen zeggen heel veel. Maar wanneer je het dan in herinnering hebt te wezen dat je al die jaren in de ambtelijke arbeid gewerkt hebt, dan zijn er veel dingen gepasseerd en ieder op zijn plek. En deel als ouderlingen en de anderen dus dan ook als diakenen, dan kom je in de gemeente dan ook heel veel dingen tegen waarvan u zegt, dat zal ik nooit vergeten. En er zullen dan zijn, dingen, mooie dingen, die u niet hebt te vergeten, maar er zijn ook dingen die denk, kon ik ze maar vergeten. Maar dat waren de smartelijke dingen of teleurstellende dingen. Dus dan zeg je, nou, ik kan wel veel dingen dan herinneren. Maar als ik dan zo ook weer dan over die herinnering spreek, kunt u dan ook herinneren dat u de Heer daarin uitgeholpen hebt. Ja, dan zeg je, nou ja, natuurlijk, ik kan die dingen herinneren. Maar toen je daar dan zo voor stond, dat zou als ouderlingen hier dan op de kansel kunnen zijn, dat je dan doorgeholpen bent. Uitgeholpen bent wanneer je gebed hebt gedaan en de preek hebt gelezen. Dat er dus dan wat in mee hebt gekomen, dat vergeet je dan ook weer niet meer. Nou ja, de ouderlingen doen het dan op een andere manier. Sommige diaken op een andere manier. Er zijn ook heel gemeenten dat de diakens moeten lezen en voorgaan. En als je dan ook dan leest wat er in het formulier geschreven is, dan staat dus desgelijks ook de taak aan de diakenen. Mocht het dan zo nodig zijn aan de huizen, dus dan ook dan te spreken, goede woorden te geven bij de mensen wanneer u de gave uitdeelt, dan voelt u het zelf ook wel als u daar moet wezen en het gebedje moet doen en de Bijbel moet openen. Dat je zegt, nou ja, nou begrijp ik ook wel wat de ouderlingen of een predikant dan meemaakt. Maar dat je dan weet dat de Heer je geholpen hebt, ja, daar kun je dus dan ook zeggen, niet meer op de een of de andere manier, maar allebei hetzelfde, want je had allebei de nood en God hielp je door. Maar ik dacht dan eigenlijk zo, weet u nog te herinneren, dat de Heer gezegd heeft, die achter mij wil komen, zijn kruis dagelijks opneemt en zichzelf dan verloochent. Nou ja, daar hoef je niet per se dan ouderling of diaken voor te wezen. Dat kan in de kerk ook gebeuren. Dan zeg je, ja, dat kan ik mij goed herinneren. Dat de Heer gesproken heeft en dat hij dit gezegd heeft. Maar ja, net zo goed als dan in de, dat het dan in de gemeente zou kunnen zijn als het bij u kan kunnen zijn. Want in die zin, dan is alles toch weer gewoon gelijk. Want wat er in de gemeente nodig is, dat heb je ook nodig als ambtsdrager. Alleen je hebt natuurlijk in de ambtelijke werk ook ambtelijke bekwaamheden nodig. Nou ja, dan zou je misschien zeggen, stuur dan mij maar weg. Dat die heb ik helemaal niet. Nou ja, wij kunnen dat zelf dan wel denken, maar die heeft toch in al die tijd dat hij dat toch gegeven, de bekwaamheid, om daar toch ook mee te woekeren wat u aan de talenten gehad hebt. En dat wordt ook weer gewaardeerd, minstens die van de gemeente, als van God geroepen. Anders hadden ze er wel uitgestemd, denk ik. Nou ja, wanneer het dan gaat over dat je zegt, heeft het goed gedaan, dan zou de gemeente wel zeggen, nou, het ging aardig of minder aardig, maar ja, u zegt zelf dan, het is allemaal schuld. Ambtelijke schuld. Nou, als er dan de schuld sprake wordt, sprake is, dan zeg je, nou, dan heeft de ambtsdrager het nog veel moeilijker, want die heeft niet alleen zijn persoonlijke schuld, maar die heeft ook nog zijn ambtelijke schuld en ook nog eens een keer die de kerkelijke schuld erbij gekregen. Dat is heel zwaarwegend, want daar voel je natuurlijk wel hoe verantwoordelijk dat het is als je ambtsdrager bent. Dan zeg je, nou heren, mijn schouders die zijn eigenlijk nog veel te klein om dit te dragen. Maar toch is dat de kruis van u toch mogen dragen tot hiertoe, dan ook nog niet zo weinig jaar ook. Maar als dan de Heer dus dan over het kruisen te beginnen en ik over schulden te beginnen, dan zie je ook wel dat de mens dus dan wie het ook eerst met schuld en kruis op het kruis moet zien. Dus zo gauw als ik over schuld begint, dan moet het kruis te komen. Ja, wat bedoelt u nou, mijn kruis? Nee, zijn kruis. Wanneer ik daar op Christus zit te zien die aan het kruis gepezen staat, daar ligt het vlak in mijn ambtelijk werk, in mijn persoonlijk leven. Daar ligt het vlak, daar kan het alleen maar vlak komen.
Dus jou eigenlijk zeggen, nou was ik maar geen ambtsdrager.
Nou ja, dat kan ook natuurlijk in je opkomen, maar als de liefde gespreken niet.
Als de liefde gespreken niet, dan zeg je, nou ik vind het zo prachtig dat ik in het ambt sta. En dan kunnen de mensen tegen me opkijken of zo, want het stond er ook nog in. Nee, de liefde van Christus die trekt mij. Dus die liefdewerken geschieden, dat betekent dus dan niet dat ik dan op een ambt zit te solliciteren, maar het is toch prachtig. Nee, het gaat erom dat zijn naam eer ontvangt. Nou, daar kom je een beetje eigen nooit goed mee af. En dan heb ik dan die ambtsdrager nodig die dat kruis gedragen heeft voor mij. En die zijn bloed gestort heeft, want anders dan kun je toch niet sterven. Dat hebben we vaak eigenlijk al gezegd misschien. En er staat ook in de Bijbel natuurlijk dat je Aaron toen hij ging sterven zijn ambtskleed afging. Sterf toch niet tot als dominee. Maar als iemand die Christus nodig heeft. Die met God verzoend moet worden. Dus de, op een God verzoend is. En als ik dan daaraan denk, dan is maar één ding waardevol en van betekenis. Dat is dan Christus en zijn gerechtigheid. Welke dus dan gestorven is aan het kruis. Maar hij zegt niet dan dat alleen. Want de apostel die zegt ook, want als ik nou net denk van hoe moet ik nou beginnen. Dat heb ik trouwens ook wel aan de Heer gevraagd hoor. En toen noemde hij me ineens één keer die tekst. Dus ik denk, nou dan ga ik maar proberen of ik dat naar voren mag brengen. Maar als ik dan denk aan wat de apostel zegt. Die zegt, houd in gedachten is. Nou, dan komt het. Ja, ook natuurlijk dat Christus gestorven is. Ja, maar dat hij ook is opgestaan. Ja, als wij zouden moeten preken voor een Christus die gestorven is en niet opgestaan, dan kon ik wel ophouden. Maar Christus is opgestaan en leeft. En er staat erachter die mijn ziel het leven geeft. Nou, dan heb ik het weer bij elkaar. Wat hier de Bijbel eigenlijk wel als tweeling zou kunnen noemen. De dood en de opstanding. Tweeling is het waar, dus dan aan elkaar gelijk. Ik kan niet buiten de dood van Christus en ik kan niet buiten de opstanding van Christus. Twee dingen. Dus ik dan van Christus dood op te spreken, moet ik gelijk in één adem te spreken over zijn opstanding, dat hij leeft. En voor mij het leven verworven heeft en mij het leven geeft en het leven houdt. Nou ja, daar, anders had je het toch niet kunnen volbrengen. Nou, gewoon ambtelijk niet. En ook voor het persoonlijke niet. En ook voor de eeuwigheid niet. Christus. Nou, als u dan... ga ik nog eventjes verder. Als u dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Zittende aan de rechterhand Gods. Dan komt er dat ook weer bij. En mijn ambtelijke werk heb een doel. Nou, sommigen zijn al oud. En die denken, ik denk het ook al vaak, niet lang meer. Maar het heeft zijn doel. Tweeënlei. Je hebt de gemeente lief. Als dat niet is, dan kun je ook beter stoppen. Je hebt de gemeente lief. En God lief. Christus lief. Tweeënlei doel. Liefde. Nou, als ik dan de gemeente lief heeft, dan krijg ik ook de liefde van de gemeente, moet je rekenen. Maar ja, je kunt ook vijandschap krijgen natuurlijk. Dat hoort erbij, lazen we even in het dagboek van Boston of van Love of Calvin. Ik weet niet meer wie het was, dat mevrouw las. Het kan niet goed zijn als je dus geen vijanden hebt, zegt hij. En je moet het dan eigenlijk dan maar rekenen dat je ook veel tegenkrijgt. Als je dat niet hebt, dan moet je het met je eigen nog een keertje goed nakijken. Maar als je dan allemaal vriendjes hebt, dan deugt het niet. Maar als je dan liefde hebt, krijg je ook de liefde van de gemeente. En als je dan de liefde van God hebt, heb je God lief en krijg je ook de liefde van God weer. Uit zijn eigen liefde. Nou, dat is mijn doel. Ja, ik kan ook zeggen, als er dus dan Jezus in de hemel is, dat hij je welkom heet aan het eind van je rit, van je arbeid. Nou, de wachttebel, ja, zo wordt het dan vaak allemaal gezegd. Maar hier, de Heere liefhebben maakt voor u de hemel uit. Als het goed is. Nou ja, goed, we gaan stoppen. Maar ja, je moet weer verder. Ik zie er nog wel eens vaak tegenop, jullie ook. Ik zie er nog eens geweldig tegenop soms. Ene keer weer minder, de andere keer weer meer. Soms denk ik dat ik door de droefheid verslonden word. Ja, dan moet je toch maar weer preken. Ja, en dan kom je ook dan soms dan ook weer heel anders weer terug ook nog. Die dienst des Heren, dat is toch zo'n liefde dienst, hè. Maar tegenop zien doe je wel, hoor. Want je kunt het toch niet. Nou ja, als ik dan zeg, probeert het nog te kunnen, dat is werken. Dus te laten Heren zien dat je het niet kan. En dan zegt hij, het hoeft ook niet. Ik doe het. Nou ja. Maar ik wens u kracht toe, wijsheid toe, liefde toe. Alles toe om het ambtelijke werk weer vol te houden, te volharden. Nou ja. Ja, ik kan natuurlijk niet zeggen wat ik allemaal vind, maar... Ik denk wel eens, ik moet opgeven. Jullie ook? Ik denk niet meer zo vaak. Ik heb ook wel gedacht dat ik stoppen moest. Maar ja, dat maak ik niet meer zeggen van de Heer. Daar heb ik ook wel zoveel bedroefdheid over gehad dat ik wilde stoppen. Waarom nou eigenlijk? Ik heb toch een goede meester. Waarom wil je nou stoppen? Dus dat doe ik nou maar niet meer. Maar volharden... Je zegt wel zeer, ik kan het beide niet meer volhouden. Nou, en dan krijg je weer kracht. Nou, zeker. Ik was gewoon te kijken, dat ik ineens weer ga beginnen. Want eigenlijk had ik helemaal geen kracht meer. Jullie ook? Ik ben wel eens neergeploft. Ik denk, hier kom ik niet meer van mijn bed af. En een minuut later stond ik ernaast. Dan had ik er weer zin in. Kon ik het niet begrijpen? Een minuut later. Ja, maar je moet toch een paar dagen of week rust nemen. Ga ook eens een keertje op vakantie, joh. Nou, met een minuut sta ik weer op de benen. En uitgerust dat ik ben, als God maar spreekt. Met God gaat het. Dus in de Heere volharden. En alles geven wat je nodig hebt. Je zit met je bidden, je zit met je spreken. Je bent slechte talen, zwaar van tong. En ja, ze kennen mij allemaal in de gemeente. Daar heb ik ook nog eens een beetje last van en zo. Maar op Christus zien. De overste leidsman en voleinde des geloofs. Weer Christus, hè. Die dood geweest is, die leeft. Die mijn leidsman is. Door het ambtelijke werk heen. In alle moeite bijstaat, hulp biedt. Door zijn kracht en door zijn geest. Dat wens ik u toe. Dat zijn ze. Willen met beëindigen met dit formulier. Zo wees dan gij ouderlingen naaster in de regering der kerk die u nevens de dienaars des woords bevolen is. Zijt mee als wachters over het huis en stad, de stad Gods om een ieder getrouwelijk te vermanen en te waarschuwen voor zijn verderf. Heb acht op de onderhouding van de zuiverheid der leer en de vroomheid des levens in de gemeente des Heren. En gij diakenen, zijt vlijtig in de verzameling der aalmoezen, voorzichtig en blijmoedig in het uitreiken daarvan. Komt de bedrukte te hulp, verzorgt de rechte weduwe en wezen, bepijst weldadigheid aan alle mensen, maar inzonderheid aan de huisgenoten des geloofs. Zijt allen gezamenlijk in de dienst getrouw en behoud de verborgenheid des geloofs in een reine conscientie, een goede voorganger zijnde voor het gehele volk. Alzo zult gij uzelf een goede opgang verkrijgen en veel vrijmoedigheid in het geloof, het welk is in Christus Jezus, en hiernamaals ingaan in de vreugde des Heren. Aan de andere zijde, geliefde christenen, ontvangt deze mannen als dienstknechten Gods. En wilt de ouderlingen die wel regeren dubbele eerwaardig achter, begeeft u gewilliglijk onder hun opzicht der regering. En voorziet de diakenen met goede middelen tot hulp der armen. Zijt weldadig, gij rijken geeft mildelijk en deelt gaarne mede.
En gij armen, zijt arm van geest en gedraagt u jegens uw verzorgers in alle eerbied. Wees dankbaar jegens hen en murmureert niet. Volgt Christus om de spijze der ziel en niet om het brood. Hij die gestolen heeft steden niet meer, maar arbeidt liever, werkende wat goed is met de handen, opdat gij hebben mede te delen degene die nood heeft. Dit doende, elk in het zijne, zult gij van de Heer ontvangen het loon der gerechtigheid. Doch alzo wij dan onszelf hiertoe onbekwaam zijn, zo laat ons dan de Almachtige God aldus aanroepen. Heere God, Hemelse Vader, wij danken u dat het u beliefd heeft tot meerdere wasdom uw kerk daarin te verordenen, nevens de dienaars des woords, regeerders en helpers, waardoor uw gemeente in goede vrede en welstand zou kunnen bewaard worden en de arme mensen onderhouden. En dat gij ons thans in deze plaats verleend hebt, mannen van goede getuigenis, en die begaafd zijn met uw geest. Wij bidden u, verlenen meer en meer zodanige gaven als hun in hun bediening nodig zijn. De gaven der wijsheid, der kloekheid, der onderscheiding en de weldadigheid. Ten einde ieder zich behoorlijk kwijt in zijn ambt. De ouderlingen in vlijtig opzicht te nemen op de leer en de wandel. In het weren der wolven uit de schaapskooi van uw lieve zoon. En in het vermanen en bestraffen der ongeregelde mensen. Insgelijks de diaken in het naastig ontvangen en mild en voorzichtig uitdelen der aalmoezen aan de armen, ook mede in het liefelijke troosten van deze met uw heilig woord. Schenk aan beide de ouderlingen en het diaken uw genade, dat zij in hun getrouwe arbeid volstandelijk voortgaan, zonder door uw edige moeite en verdriet en vervolging der wereld immer meer te vertragen. Verleen ook in zonderheid uw goddelijke zegen aan dit volk, waarover zij gesteld zijn, opdat zij zichzelf aan de goede vermaning der ouderlingen gaan onderwerpen, hen in eer houdende om hun ambtswil. Geef de rijke, milddadige harten tot de armen en de armen een dankbaar gemoed tegen degene die hen helpen en bedienen. Ten einde al zo het iegelijk zich kwijtende in zijn ambt uw heilige naam daardoor groot maken en in het rijk uw zoons Christus bevorderd mogen worden, in wiens naam wij ons gebed besluiten, zeggende: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Slotpsalm is Psalm 29, vers 6. Loof den Heere die wonderen werkt, Israël zijn volk versterkt. Hem die Jacobs heilig kroos zegenen zal met vrees en troost. Psalm 29, het zesde vers, tot slot. Gaat dan heen in vrede en ontvangt u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde Gods en die des Vaders is. En de troostvolle gemeenschap en des Heilige Geestes zij en blijven met u allen. Amen.